Reeds lange tijd hadden we ons bezig met openbaring 17, 18, stukje 19 nog, over de ondergang van Babylon, het grote Babel. Babel is de Hebreeuwse naam. Babylon is de Griekse naam, zoals je die dan dus in het Nieuwe Testament tegenkomt. De ondergang van Babel. En ik herhaal dat, ondergang van Babel. Want ik hoop dat u langzamerhand duidelijk geworden is, daar doen we er zo lang over ook, dat Babel gewoon Babel is. En daar hangt een boel aan die naam en aan die stad die zo heet. Maar ja, dat heb je ook met Alkmaar.
Ja.
Voordat je het weet, heb je het over de 80-jarige oorlog van de Spanjaarden en wat het maar was. Maar toch.
En Keto Pekker.
Want ik had natuurlijk Den Haag moeten zeggen, omdat het net de derde dinsdag in september geweest is. Daar hangt ook een heleboel aan Den Haag. En Brussel zullen we helemaal niet noemen, want ja, we hebben geen tijd om grappen te maken nu. Maar toch. Maar natuurlijk hangt er wat aan achter de naam Babel. Maar Babel is Babel. Maar het is inderdaad waar, als de ondergang van Babel beschreven wordt, aangekondigd wordt, dan gaat het maar niet alleen over de ondergang van de stad, maar met de ondergang van de stad valt ook het Rijk. Berlijn, had ik moeten noemen. Bijvoorbeeld Carthago.
Ja, ja.
Wat je maar wil. De stad valt, maar de ommelanden ook. Voor de Groninger stad was die weer. Dat wil zeggen het hele Rijk. En dat Rijk is het Rijk van, nou ja, dat is de grote tegenstander. Het Rijk van de Antichrist. Dat is een makkelijke term in dit verband. Al is het niet helemaal correct. Maar toch, het is het antichristelijke Rijk. Want het Babel staat tegenover Jeruzalem. Dat is heel de Bijbel door zo, vanaf het begin. En dat begon inderdaad bij Babel in Genesis 10 en 11. Maar dat Babel wordt geacht de hofstad te zijn van de duivel zelf. Eigenlijk van het Rijk der Duisternis. En als Jeruzalem gebouwd wordt, maar aan de naam Jeruzalem hangt ook een heleboel waarover we het nog uitgebreid zullen hebben, omdat we in ieder geval nog hebben hoofdstuk 21 en 22. Wat gaat over Jeruzalem? Jeruzalem, daar hangt ook een boel aan. Maar Jeruzalem is niet alleen de stad van de grote koning, zoals de psalmist zegt, maar het is meteen ook de naam van het hele Messiaanse Rijk, het Koninkrijk. En aangezien de Messias dan ook nog koning is van hemel en aarde, wil zeggen dat de naam Jeruzalem zelfs gebruikt wordt voor de hemel. Erg uitgebreid dus. Maar wat Babel betreft, ja, dat begint in de hemel en dat eindigt op aarde en hier eindigt het zelfs onder de aarde. De stad zou met vuur verbrand worden. Daar waren we ongeveer bij vers 8, 9 en 10. Daar waren we ongeveer. En toen heb ik aan het eind van de vorige avond, en daarmee het vorige seizoen, zoals dat zo plechtig heet, heb ik een uitstapje gemaakt naar inderdaad Jeruzalem. Omdat dat staat voor het Rijk waaraan wij deel hebben gekregen. Al is het dan nog een verborgen Rijk. Maar ja, dat was Babel ook, want Babel heette één bladzijde eerder. Oké, twee bladzijden eerder, bladzijde 1191, heette een verborgenheid. Dat is de verborgenheid der ongerechtigheid die ook in onze dagen en nog steeds gebracht wordt. Met dank aan 2 Thessalonicenzen 2, voor de uitdrukking dan. Maar hier wordt beschreven de ondergang van dat Rijk, onder aanhaling van nogal wat oud-testamentische profetieën, waarvan we dan toch een groot deel hebben aangehaald en zelfs uitgebreid hebben gelezen. En dat heb ik niet voor niks gedaan. Dat is om aan te geven dat je er niet mee weg kan door te zeggen Babel. Dat is een beginsel, dat is een principe. Dat is een filosofie of een religie. Het is wel degelijk een letterlijke stad. En het is een letterlijk koninkrijk. Met een letterlijke koning. En dat koninkrijk kent zo inderdaad zijn eigen religie, zijn eigen beginsel. Niet in de laatste plaats zijn eigen economie. Want die wordt hierna aangehaald. In Openbaring 18, maar ook reeds in die profetieën die we in het Oude Testament zijn tegengekomen. Maar ooit een keer, en dat is kennelijk zomaar van de ene op de andere dag, nou niet helemaal van de ene op de andere dag, maar toch is het van de ene op de andere dag, gaat dat Babel ten onder, en dat betekent meteen het einde van dat rijk. Het rijk van de antichrist. Het rijk ook van die 10 hoornen uit Daniel. En van de 10 tenen. Van ook uit Daniel. Uit Daniel 2. Ik weet niet waarom ik het altijd met een Gronings accent moet uitspreken. Maar ja. Misschien omdat ik het vroeger zo geleerd heb en dat TI achter elkaar brengt, dat al bij de Martini-toren. En dan, ja, dan de 10-10 van Nederland. Ja. Nou goed, doe maar. Ik heb er ook geen respect voor het rijk en voor de duivel en wat het maar was. En ik hoop dat dat, als ik erover spreek, ook duidelijk naar voren komt. Want we geven hem toch een beetje eer als we over hem spreken. En daarom spreken we liever oneervol daarover. Dat wil niet zeggen dat het niet ernstig is. Maar juist omdat het ernstig is, doe ik er een beetje laconiek over. Per slot, het is een aflopende zaak. En per slot, reeds dikke 2500 jaar, meer dan 2500 jaar geleden, werd de ondergang van Babel aangekondigd. Dus ja, dat is vanzelfsprekend, dat is wat gaat gebeuren, toch? Nou goed. En dan staat er, dat is vanaf vers, halverwege vers 7, ongeveer, want daar waren we ongeveer. En het ongeveer komt omdat hier bepaalde uitdrukkingen, ideeën steeds herhaald worden. Ik kan niet precies zeggen, daar zijn we gebleven. Want ja, het grijpt vooruit en als we vooruit grijpen, grijpt het weer terug. Dus ja. Het is, ik heb u ook gezegd, eigenlijk is dit een soort, of het wel bloemlezing helemaal op zijn plek is, dat betwijfel ik ook. Misschien zijn het brandnetels, maar een soort bloemlezing van allerlei oud-testamentische uitspraken, dan gedachten, soms letterlijke uitspraken die hier tamelijk door elkaar gerusteld naar boven gebracht worden, maar daarom heb ik u al die oud-testamentische profetieën laten lezen. Daar zullen we nu weer in terecht, want onder vers 7 staat in mijn Bijbel meteen een verwijzing naar Jesaja 47. Die zoek ik dan maar eerst op. Dat gaat misschien het snelste. Die heb ik, niet dat ik dat hoofdstuk inderdaad met u besproken heb, althans niet uitgebreid. Dat was Jeremia 50 en 51. Die zijn we helemaal doorgelopen. Maar Jesaja 47 niet. Maar Jesaja 47, daar lees ik vanaf vers 5 ongeveer. Zit stil zwijgende en ga in de duisternis, gij dochter der Galdeën. Dat gaat over Babel, de hoofdstad van het Rijk. Van Babel of van het volk der Galdeën. Want gij zult niet meer genoemd worden koningin der koninkrijken. Zodat je ziet dat het de stad is als hoofdstad van een rijk. En van vele rijken eigenlijk. Ik was op mijn volk zeer toornig. Ik ontheiligde mijn erf en ik gaf hen over in uw hand. Doch gij bewees hun geen barmhartigheden, ja zelfs over de oude maakte gij uw juk zeer zwaar. Dit staat in de verleden tijd, maar vanuit Jesaja gezien was dat nog toekomst. Dat Israël en binnen bijzonder twee stammenrijk in de Babylonische ballingschap terechtkwam, in Babel. In de dagen van Jesaja, de dagen van Jesaja was de opkomst van Assyrië. Het is profetisch allemaal, want het is vervuld, hè. Nou. Vers 7. En gij zeidet, daar komt hij vanaf vers 7. Gij zeidet, dat wil zeggen, Babel zei: ik zal koningin zijn in eeuwigheid. Tot nog toe hebt gij deze dingen niet in uw hart genomen. Gij hebt aan het einde daarvan niet gedacht. Babel heeft er niet aan gedacht dat het ooit weer voorbij zal gaan. Maar het gaat voorbij. Nu dan, hoor dit, gij weelderige. Dat woord kwamen we al tegen in Openbaring 18. Nu dan, hoor dit, gij weelderige, die zo zeker woont, wordt gezegd van een dame. Waarschijnlijk dus een madame. En dan hoef ik misschien dat woord weelderige ook niet meer uit te leggen. Inderdaad, dat is juist, ja, dat is wat het betekent. Nu dan, hoor dit, gij weelderige die zo zeker woont, die in haar hart zegt, ik ben het en niemand meer dan ik. Ik ben koningin namelijk, uit vers 7. En niemand meer dan ik, ik zal geen weduwe zitten. Zo heet dat, weduwe zitten. Dat is een min of meer vaste Bijbelse, oud-testamentische uitdrukking, waarbij het woord zitten de betekenis heeft van aan het einde zijn van een weg. Dan zit ik. Zitten in het Nederlands is trouwens ook nog weer Engels anders dan in het Engels. Want in het Engels kun je ook hebben dat iets is sitting ergens. Iets is sitting ergens. Dat betekent het is daar terechtgekomen en daar is blijven staan. Of liggen. Of hangen. Want ja, dat was een. Iemand heeft de auto in de schuur geparkeerd. Dan kom je 40 jaar later in de schuur, staan de dingen nog. Nou ja, onder de rommel. En al die tijd was het sitting in de baan. Dat heet zitten. Heb je dat? Met antiek heb je dat. Hè? Dat blijft er bijna gezegd. Dat is wat zitten is. Het is ook iets als zit aan mijn rechterhand. Uit Psalm 110. Hetzelfde verhaal. Er is iets geweest, is een loopbaan gelopen, er is een werk volbracht en dit is het eind daarvan. Dat is zitten. Hebben we dat? Dat is het. Dat zitten is definitief. En weduwe zitten wil zeggen dat er een eind gekomen is aan een bepaalde ontwikkeling, loopbaan, aan een huwelijk. En weduwe zitten, ja, dan. Dan veranderen de dingen toch, om het eens zo te zeggen. Ik heb me er vandaag nog over verbaasd. Dat wil ik niet weten, maar het was over Anneke Grunlo. Dat las ik in de krant. Ze gaat begraven worden naast haar man, die al jaren geleden is overleden. En dan is het idee weer met haar man verenigd. Die gedachte kom je vaker tegen. Maar ja, ik dacht altijd dat het huwelijk was tot de dood ons scheidt. En nou blijkt het ineens te zijn totdat de dood ons weer met elkaar verbindt. Sommige dingen begrijp ik echt niet. Vroeger als een mens dood ging, ging je naar het dodenrijk. Dat is beneden. Tegenwoordig denken diezelfde ongelovigen dat ze als ze doodgaan naar boven gaan. Dat is niet zo, dat is naar beneden. Ze komen niet op een wolk om daar van daaraf naar beneden te kijken. Ze komen naar beneden en ze kunnen niet naar boven kijken. En wat dat toch is, dat men die dingen kwijtraakt, ik weet het niet. Vreemde dingen. En dat moet je dan allemaal respecteren en daar mag je niks over zeggen, want dat denken ze nou eenmaal. Ja. Absurd. Wij leren die dingen anders en we hebben er een goede grond voor. We bedenken het niet zelf, staat gewoon in de Bijbel. Maar ja, dat schijnt achterlijk te zijn. Weduwe zitten. Ze zegt, ik zal geen weduwe zitten, nog de beroving van kinderen kennen. Voor zover je het een beetje letterlijker moet nemen dan ik kom alleen, ik raak alles kwijt. Zou je kunnen afvragen wie dan eventueel die man zou geweest zijn? En dan moet ik u zeggen, nou, dat wist ze zelf ook niet helemaal zeker, want ze wordt een hoer genoemd. Dus ja, maar voor zover het een man is, weet u toch wie het is? De duivel. Ja. Want die is de koning van Babel. Volgens Jesaja 13 en 14, dat hebben we wel besproken, dus daar ga ik nou niet op terugkomen. Of je het zo ver moet doorvoeren, zo letterlijk, dat is niet echt letterlijk, maar als je het zo concreet wil lezen, ja, dan kom je daaruit. Maar zodra je moeite hebt met dat idee, dan zeg ik, laat het dan maar weer los, want dat is het idee, denk ik niet. Het idee is, ze kan alles, dat Babel, dat is de baas, die kan alles regelen. En heeft ze alle macht, dat zal ik maar zeggen. Maar er zou een eind aan komen. En dat heet weduwe zitten. Ik kom er straks nog even op terug, denk ik. Ik zal geen weduwe zitten, nog de beroving van kinderen kennen. Doch, want ik lees eerst verder, vers 9, Jesaja 47. Doch deze beide dingen zullen u in één ogenblik overkomen. Op één dag. In één ogenblik, op één dag. Waar dus, waar we dus uitdrukkelijk lezen dat het gaat over zeer korte tijd, één dag. En daarmee dus ook kennelijk plotseling. Gaat niet langzaam, het is niet langzaam verval. Dit is van belang voor deze profetie, zo zonder meer. Want voor zover Babel in het verleden en lang na de dagen van Jesaja en de Babylonische ballingschap vernietigd is geworden, is het niet op één dag gebeurd. Sterker, het is heel langzaam gegaan. Babel is verruineerd geworden. Het is de enige keer dat ik dat woord gebruik. Trouwens, altijd alleen in verband met Babel. Het is verruineerd geworden, zeg ik gewoonlijk. Omdat het ja, op een of andere wijze, dan toch maar Gronings, verruineerd geworden. Het is in verval geraakt en dat was het dan. Het is verlaten. Ik heb ooit wel eens zo'n dorp was dat, gezien dat verlaten was. Die zijn er nog wel in de wereld, zo links en rechts. Deze was in Namibië, geloof ik.
Ja, Namibië, ja.
Ja. Waarom dat was, weet ik niet. In Amerika zijn er ook van die dorpen, die stammen uit de tijd van de goudkoorts enzovoorts. En daarna gaat dat fout en dan houdt het op en dan trekt men uit het dorp weg. Langzamerhand krijgen we in Nederland ook zulke dorpen. Nou ja, waar in ieder geval de neringdoende al weg zijn.
Ja.
Dus dode dorpen.
Oh,
u weet wel, de winkels zijn verdwenen enzovoorts. En heel Nederland gaat op de duur zo natuurlijk, want de postkantoren zijn al verdwenen, de bankkantoren zijn verdwenen. Dat heeft een andere reden. Ze willen niet dat u gemakkelijk uw geld kunt ophalen. Dus ze heffen al die kantoren, is het nooit opgevallen? Ze heffen al die kantoren op. En, u kunt er niet meer bij, hoor. Echt niet. En dan kom je bij zo'n betaalauto en staat ja, het is tijdelijk buiten gebruik. Maar hoe lang tijdelijk is, staat er dan niet bij. Heb je dat? Nou ja, goed. Ik zal u niet meer met mijn frustraties op de hoogte brengen. Maar ik lees het maar verder. Deze beide dingen zullen u in één... Het moet nog gebeuren, want dit is nooit gebeurd. In één dag, in één ogenblik. Zomaar ineens. Er komt een datum bij te staan waarop Babel naar de... Nee, niet naar de Filistijnen, die waren er altijd al. Naar de bliksem gaat, met vuur uit de hemel. Toch? Ja. De beroving van kinderen en weduwschap. Volkomenlijk zullen zij u overkomen, deze beide dingen. Vanwege de veelheid uw toverijen. Dat is gewoon afgodendienst, hoor. Vanwege de menigte uw bezweringen. Afgodendienst. Is het? Ja. Want gij hebt op uw boosheid vertrouwd. Gij hebt gezegd, niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw wetenschap heeft u afkerig gemaakt. Kortom, Babel was volstrekt arrogant en meende te kunnen doen Nou, wat het maar bedacht heeft, zal ik maar zeggen. Zonder dat iemand dat zou kunnen terechtwijzen, enzovoorts. Dat is algemeen het verschijnsel van macht die corrumpeert. Ik zal u daar maar geen voorbeelden van geven. Want dan verdwaal ik weer in de politiek. Maar ja. Gij hebt in uw hart gezegd, ik ben het. En niemand meer dan ik. Ik maak hier de dienst uit. Daarom zal er over u een kwaad komen. Gij zult de dageraad daarvan niet weten. Gij zult niet weten wanneer het komt, namelijk wanneer die dag komt en wanneer de dag aanbreekt. En dus komt het inderdaad onverwacht en op één dag. In een verderf zal er op u vallen, hetwelk gij niet zult kunnen verzoenen, want er zal snellijk, precies, plotseling, er zal snellijk een onstuimige verwoesting over u komen, dat gij het niet weten zult. Zie? En dan wordt weer gesproken over haar bezweringen, toverijen van haar jeugd af, altijd zo geweest, vers 12, enzovoort. En dan 14, ziet, ze zullen zijn als stoppelen stro. Het vuur zal ze verbranden en zullen zichzelf niet kunnen rukken uit de macht der vlam. Het zal geen kool zijn om bij te warmen en geen vuur om daarvoor neder te zitten. Het is gewoon een verdervend vuur. Dat is de toekomst van Babel. Dat is voor u geen nieuws, want dat hebben we uitgebreid ook op andere plaatsen gelezen. En nu hoop ik dat u die woorden in gedachten hebt. En dan lees ik Openbaring 18. Vers 7b heet dat. Want zij zegt in haar hart, ik zit als een koningin en ben geen weduwe en zal geen rouw zien. Dat moet u nou bekend voorkomen. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood en rouw en honger. En zij zal met vuur verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. Kijk, die woorden zijn dus duidelijk aan Jesaja 47 ontleend. Niet de woorden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. Sterk is de Heere God is een uitdrukking die hoofdzakelijk komt uit de psalmen. Maar wij kennen hem ook als de Heer is mijn sterkte. Nou ja, dat is uit de psalmen trouwens, hè. Sterk is de Heere die inderdaad zal oordelen. Maar die andere woorden hier, dat ze zegt ik zit als koningin en ben geen weduwe en zal geen rouw zien. En vervolgens de woorden, daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood en rouw en honger enzovoort. Ja, dat is Jesaja 47. Dat lijkt me wel duidelijk. En bovendien, niet op een dag, hè. Het is op één dag. Het is niet het onbepaald lidwoord. Dat kan trouwens niet, want dat bestaat niet. Niet in het Grieks of Hebreeuws. Het is inderdaad met die twee streepjes erop. Het is het telwoord. Zal op één dag komen. Later heet het op één uren. Dat is de term uit vers 16, bijvoorbeeld. Ik kan beter doorlezen, dat gaat wellicht sneller. Dus aan het eind van vers 16 staat dat ook. Hè? Want in één uren is zo'n grote rijkdom verwoest. Het heet één dag en dan heet het één uren. Eén dag, denk ik, dat lijkt me letterlijk te zijn. Eén uren, dat is gelijktijdig in het voorgaande hoofdstuk. Eén bladzijde terug, daar staat in 17 vers 12... Zij zullen als koning in macht ontvangen op één uren met het beest. Dat betekent gelijktijdig. En hier is het op één, want in één uren, dat is inderdaad gelijktijdig. Dat wil zeggen, dat gaat niet in fase, maar dat is tamelijk snel gelijk. En het is inderdaad één dag. Het wordt herhaald. Het wordt nog een keer herhaald trouwens, want in vers 19 staat die uitdrukking weer van Openbaring 18. Want zij is in één uren verwoest geworden. Hebben jullie dat? Ineene heet dat in plat Nederlands. Ineens. Eén wat, één uren, één dag, één datum. En dat komt omdat het niet zomaar een natuurramp is, laat staan oorlogsgenade zo. Het is een oordeel van God aan de hemel. Ik kom er zo op terug, want ik kan beter eens doorlezen. Nog een keer, Openbaring 18, vers 8. Daarom zullen... Oh, wacht even. Eerst vers 7 nog. Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en zal geen rouw zien. Maar Jeremia, in wiens dagen het tweestammenrijk ten onder ging, nadat de tien al weg waren, en waarin Babel aan de macht komt. Jeremia spreekt over de val van Jeruzalem. De val van Jeruzalem. Ja, ook de val van Babel. Dat hebben we uitgebreid gelezen in 50 en 51. Maar hij spreekt over de val van Jeruzalem in zijn dagen door Babel. En daar... schrijft, daar heeft hij een lied over, als je dat tenminste zo kunt noemen. Dat het boek heet Klaagliederen. De Klaagliederen van Jeremia. Want je moet het nog een naam geven. Het is nogal poëtisch opgebouwd. En dat begint met... Hoe zit die... Let op, hoe zit... Mm-hmm. Aardig, hè?
Ja.
Hoe zit die stad? Die is verwoest. Er is eind aangekomen aan die stad. Hoe zit die stad eenzaam? U weet wel, als het een lied is, wordt het eenzaam en verlaten. Nee. Zoals aan het strand van Scheveningen. Gelijk het lied zegt. Hoe zit die stad zo eenzaam? Eenzaam. Die vol volks was. Ooit. Zij is als een weduwe geworden. Nou, dan weet je wat dat betekent. De stad zit. En is weduwe geworden. Dat heet weduwe zitten. En wat dat betekent... Er is geen volk meer, er is niemand meer, de stad is eenzaam en verlaten. Einde van stad dus. En van de macht van de stad en daarmee van het Rijk. Want toen Jeruzalem viel, want zo heet dat, genomen werd, toen kwam daarmee een eind aan de Joodse staat. Ik bedoel, dat koninkrijk Juda. Hebben we dat nog? En als Babel zit... weduwe zit, of hoe het maar heten mag, betekent het dus dat een eind aan de macht van Babel gekomen is en dat het Rijk van Babel gevallen is. En wat hier Jeruzalem overkwam, zal ooit Babel overkomen. En Jeruzalem zal het nog een keer overkomen, en daarna geldt weer hetzelfde verhaal, en het zal Babel overkomen, want de strekking van deze treurzangen, klaagliederen, is natuurlijk profetisch. Ik weet niet of je er ooit over nagedacht hebt. Ik denk, dan is het niet voor je lol. Maar ja, dus er gaan dagen voorbij dat je niet klaagliederen leest, bedoel ik maar. Maar het is profetisch, want Jeruzalem zal alsnog verwoest worden. Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Ik zeg het met nadruk, niet omdat ik er een behagen in schep, maar wel omdat ik het erg vind dat dat gebagatelliseerd wordt. Sommigen denken dat Jeruzalem helemaal niet verwoest zal worden, omdat op het moment dat het zou gebeuren, dan komt de Heer en dan is alles weer koek en ei. Of wat het maar is, spijs en vrede, shalom, enzovoorts. En dan vindt de feestelijke optocht in Jeruzalem plaats. Maar dat is een misverstand. En anderen denken dat het weliswaar verwoest gaat worden, maar dat het ogenblikkelijk, dan komt de Messias, en ogenblikkelijk zal het herbouwd worden. En dat is ook niet zo. In werkelijkheid, Jeruzalem zal verwoest worden en men zal 7 maanden, als ik me goed herinner, er zijn dagen voorbij dat ik het niet lees, in Ezechiël, wat is het, 39 geloof ik, als ik me goed herinner, er gaan dagen voorbij dat ik het niet lees, maar daar staat, meen ik, dat ze 7 maanden lang werk hebben om de lijken uit het land weg te werken.
Ja, verstaan.
En het wordt omstandig beschreven. Dat dat systematisch moet gebeuren, dat ze helemaal moeten afzoeken, enzovoorts. Hoezo herbouw van Jeruzalem, hoezo feestelijke intocht? Vergeet dat maar rustig. Het is alle tijd om de klaagliederen van Jeremia alsnog te lezen. En de verwoeste stad te aanschouwen. Ja, dat is wat. Ja. Wat moet je anders? Het zijn mensen die staan erop dat God een keer recht en gerechtigheid brengt in deze wereld. Als er dan een rechtvaardig God is, waarom doet u dan niks? Nou, hij gaat wat doen, maar daar word je niet blij van. Of toch? Maak een eind aan die ongelovige staten, die afgodische staten. Nee, religieus zijn ze wellicht wel, velen wel althans, maar neem niet weg dat daar een oordeel over komt van Gods wegen en dat betekent dood. En eventueel, voor zover het die steden betreft, verwoesting. God maakt een eind niet alleen aan die mensen, maar ook aan hun werk en aan hun bezittingen. Het wordt allemaal verbannen. We kennen dat uit Joshua, die terminologie enzovoorts. Dat is wat gaat gebeuren. En aan het eind van het hele verhaal valt ook Babel. Er is verwantschap tussen. Het begint met de val van Jeruzalem, het eindigt met de val van Babel. Inmiddels is Jeruzalem dan redelijk ver herbouwd. Overigens, voor zover ik het begrepen heb, althans. Daar kan ik nou geen punt van maken, maar dat moet wel. Maar niettemin, dit is de volgorde. En vandaar dat je ook bij Jeremia vindt de val van Jeruzalem weliswaar. Maar het neemt niet weg dat daar meteen een verwijzing achter steekt naar de val van Babel. Vandaar dat we merkwaardige wijze aan het eind van Jeremia ineens 2 hoofdstukken kregen. Die we helemaal doorgewerkt hebben. Nou, nadrukkelijk gelezen hebben. Over de val van Babel. Wat feitelijk niks met die hele profetie van Jeremia te maken heeft, of met de tijd van Jeremia. We hadden andere vragen over Jeremia, eventueel. Zo van, hoe zit het met het Davidische koningshuis dan? En wat moet hij met die twee prinsessen, minstens 2, waarmee hij de hort op gaat? En hort is in Egypte, dat weet je, maar in dit geval althans. Waar is die gebleven? Wat gaat die doen? Dat krijg je niet te horen. In plaats daarvan krijg je 2 hoofdstukken over de val van Babel. Terwijl je juist bent in de dagen van de opgang van het Babylonische Rijk. Zolang niet aan de orde. Maar waarom het er toch gevonden wordt, is omdat de val van Jeruzalem de inleiding zal zijn tot de openbaring van het Koninkrijk van Christus op aarde. Daar begint het. En het eindigt met, dat wil zeggen, die openbaring eindigt met de val van Babel, want dan en daarmee is het koninkrijk op aarde geopenbaard, gevestigd. Namelijk, hebben we dat nog? En daartussen ligt een periode van 33 jaar. Volgens mijn lezing, volgens wat ik in de Bijbel lees, zeg ik er dan maar bij. Ja, met stellige overtuiging, er ligt 33 jaar tussen. Tussen het eind van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. Maar dat ga ik niet uitleggen. Makkelijker is uit te leggen dat daar sowieso een lange periode tussen ligt. En dat staat gewoon expliciet in de Bijbel. Dat is geen probleem, dat is inderdaad zo. Maar goed, om een of andere reden is dat niet terechtgekomen. Dat idee, die gedachtegang, die waarheid is om een of andere reden niet terechtgekomen bij de gileasten, dan wel in de bedelingen leren of zo. Maar dat is mijn school ook niet natuurlijk. Dat kan ik ook niet helpen. Dat is zo, inderdaad. Dat is niet in terechtgekomen. Hoewel ik het wel hier en daar gelezen heb, ooit. Dat idee, maar dat heeft, nou, het is niet verspreid geworden, laat ik het zo zeggen. Maar er is zoveel niet verspreid geworden, tegenwoordig wordt er niks meer verspreid dan bijbelkennis. Er wordt alleen over gebekvecht, zei je dat?
Gebakkeleid.
Gebakkeleid, oh, was toch in de buurt, ja. Gebakkeleid, gebekvecht.
Nou, dat is wel een uitvoering.
Gediscussieerd is veel te net woord daarvoor, wat er mij gebeurt. En niet geen bekennis van zaken, worden bijbelteksten over en weer getennist enzovoort, en, van wat het maar is. En maar, ja, daar kan ik ook niks mee met ideeën. Toen maar. Maar hoe zit die stad zo eenzaam? De woorden alleen al herinneren ons aan het Klaaglieder 1, herinneren ons aan de uitspraak over Babel in de voorgaande hoofdstukken, Jeremia 50 en 51, zit hier net voor. En anders herinneren ze ons aan Jesaja 47, dan wel Openbaring 18. Alleen hier gaat het over Jeruzalem. En in Openbaring 18 gaat het over Babel. Dus dat die zit. Weduwe zit. Om zo te zeggen. Iedereen is weg en de stad is verwoest. Er is niks voor over. Dat is de essentie van die uitdrukkingen. En dan weer terug naar Openbaring 18. Vers 8. Daarom zullen haar klagen op één dag komen. Namelijk dood en rouw en honger. Dat namelijk, dat weet ik niet, gaat plagen zullen bij een dag komen. Dood, rouw en honger. Dood, rouw en honger, als u mij vraagt, zijn begrippen die bij elkaar horen. Want honger is trouwens ook nog overdrachtelijk uitdrukking voor de dood. Honger is gebrek aan leven, alleen noemen wij het dan levensmiddelen. Maar dat is wat de dood is. Nou ja. Apart thema, ga ik maar niet verder op in. Dood, rouw, honger. Namelijk, haar plagen zullen in één dag komen. Namelijk, zij zal met vuur verbrand worden. Kan een stad in één dag met vuur verbrand worden? Ja, dat kan. Zodat zelfs vier steden tegelijk op één dag verbrand kunnen worden. Ja. Dus dat is strikvragen op je examen, broeder. Ja. Hoe lang duurt het om één stad te verbranden? Dat duurt één dag. Hoe lang duurt het om vier steden te verbranden?
Ook één dag.
Ook één dag. Gewoon allemaal tegelijk. Ja, dat zegt niet zoveel. Ja, en dat weten wij zeker, want wij kennen die geschiedenis uit. Oh, dan ga ik het tegen lezen trouwens. Uit Genesis 19. Waar omstandig beschreven wordt. De ondergang van Sodom, Gomorra, Adama en Zeboim. En Zoar ontkomt daaraan. Toch de vijfde vier, maar goed. In hoofdstuk 18 overigens aangekondigd. En in hoofdstuk 19 gebeurt dat dan. En dan lees ik vanaf vers 24... Nee, vers 23. De zon ging op boven de aarde. Wat lazen we net? Over de dageraad van die dag waarin Babel verwoest zou worden. Jesaja 47. En hier lezen we over de dageraad met een ander woord. Maar het is de dageraad van de dag waarop Sodom verwoest wordt. De zon ging op boven de aarde als wat de Zoar inkwam. En toen deed de Heere zwavel en vuur. Dat is bij elkaar opgeteld brandende zwavel. Toch? Over Sodom en Gomorra regenen. Ik weet het, we hebben bij gelegenheid hier en daar ook wat van die zwavel nog opgeraapt. Want in de as die ontstaat, verstikt dat vuur, zodat de zwavel maar half verbrand is. Dan krijg je van die bolletjes. En als je goed zoekt, vind je ze nog. Bij Sodom is dat moeilijker, maar dat vind je zo. Bij Gomorra, want ik denk dat Gomorra is. Daar heb je nog steeds goede kans. Als ik een keer er komen, vinden we nog wat. Hè? Ja, moet je eigenlijk laten liggen. Maar toen maar. Je kan bewijzen dat het gebeurd is. Ja. Nee. Nou. Dat is niet maar een verhaaltje. Maar goed, de Heer deed de zwavel en vuur regenen over Sodom en Gomorra van de hemel. De Heer deed dat uit de hemel. Dat wil zeggen dat inderdaad in één dag, bij vanaf de opgang van de zon, in één dag is die stad verwoest. Sodom, Gomorra en die andere twee ook, hè. Zoals elders vermeld. Kortom, hij keerde deze steden om. Staat er dan, daar ben ik altijd wat ongelukkig mee. Want bij omkeren denk je aan een pannenkoek. Die je moet omkeren. Het zijn toch redelijk problematisch is om te doen, vind ik persoonlijk. Ja, om van de eieren maar te zwijgen. Dat vind ik trouwens zonde van het ei, maar goed. Ja, moet je niet doen. Maar omkeren, nee, het is gewoon keren. Maar je vraagt je meteen af wat omkeren dan in het Hebreeuws is. En dan moet je zeggen, nee, het is gewoon keren. En keren is niet noodzakelijk ondersteboven leggen. Keren betekent precies wat het woord schijnt te betekenen. Het is verandering aanbrengen.
Omkeren aanbrengen.
Nee, het is niet noodzakelijk terugkeren. Het is niet noodzakelijk omkeren. Het is een keer, een bocht omgaan. Dat is het. De Heer roept het er al toe. Dat kan zo niet verder gaan. Nou, dan komt er een keer, enzovoorts. Het heet ook, wij noemen het via een andere taal, noemen wij zoiets een crisis. En dat woord wordt dan weer vertaald met oordeel. Maar crisis, je herkent er nog net de cirkel in het woord. Dat is een bocht maken. Dat is wat het is. Ja, een circus herken je er ook in. Een circus is een circus. Nou, circus theater, vooruit dan is een circus theater, omdat het podium, de plaats van waar de acte zich afspeelt, is rond. En men zit eromheen. Dat is een circus theater. Die heeft een piste, dat is die cirkel. Weet u nog? In het midden. Daarom is carré, carré. Want het is niet langwerpig, het is vierkant. En dat komt omdat het gebouw dus om een cirkel. Ben je wel eens geweest in Carré? Ja. Het feitelijke podium is het midden. Ik weet wel dat ze dat bij theatervoorstellingen anders inrichten. Maar als je ooit geweest bent bij de... Wat is het? Kerstcircus of nieuwjaarscircus? Wat het kerst, is. Dan ziet je hoe het zaakje eigenlijk in elkaar steekt. Dat is heel anders. Maar een keer brengen is gewoon... een andere richting eraan geven. En dat kan betekenen een knoop erin leggen en dan komt het überhaupt niet meer verder. En dat is feitelijk wat met Sodom en Gomorra gebeurd is. Want het is gewoon verbrand. Nou, ongewoon verbrand dan. Maar het is verbrand. Dat is wat het is. Hij keerde deze steden om. Hij stak ze in brand via dat hij zwavel deed regenen op die steden. Als je mij vraagt... Minstens delen van die steden zijn er nog, maar verbrand en wel. Het deed niet weg dat een deel van de omgeving inderdaad verzakt is. En vermoedelijk zelfs een paar honderd meter. Ik heb het over het dal van de Araba en van de Dode Zee. Want dat leg ik gewoonlijk uit als we samen daar... Maar goed... Wij waren daar nog in. Wanneer waren we daar? In april.
Ja. Eind april, begin mei.
Ik was dan weer vergeten totdat iemand ineens films naar ons begon op te sturen over onze laatste reis. Ik weet niet of ze al op internet staan, maar er wordt, terwijl ik spreek, as I'm speaking, wordt daar aan gewerkt. Dus Heb je gezien dat er een nieuwe site is?
Ja.
Ja, daar wordt echt heel hard aan gewerkt door Harry Lucas. Maar goed, en nog een paar andere overigens. Dan kunt u dat weer eens zien. Maar hoe dat is, daar. Maar het is inderdaad vuur uit de hemel en tegelijkertijd, maar die hebben we ook al gelezen in Jeremia, eerder in 50-51, de stad Babel zou verzakken. Maar dat is precies wat hier met Sodom en Gomorra gebeurt. Namelijk, hij keerde deze steden om en die ganse vlakte en alle inwoners deze steden, ook het gewas des lands enzovoorts. En dan staat er in vers 27... En Abraham maakte zich dezelfde morgens vroeg op, de dageraad van die dag, één dag. Hij maakte zich dus morgens vroeg op naar de plaats waar hij voor het aangezicht des Heeren gestaan had. En hij zag naar Sodom en Gomorra toe en naar het ganse land van die vlakte. En hij zag en ziet, let op, hij zag, staat er enige maal, hè. Hij zag en hij stond te kijken en ziet, er ging een rook van het land op, gelijk de rook eens ovens. De oven wordt in de Bijbel in verband gebracht met oordeel, ook het oordeel van God. En er geschiedde toen God de steden deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht en leidde Lot uit het midden deze omkering, in een omkering die steden in welke Lot gewoond had. Maar het idee is dat Abraham specifiek, speciaal, 's morgens bij tijds opstond om te kijken naar de ondergang van Sodom en Gomorra. Naar Adam en Zeboeim had misschien ook gekund, maar dan had hij de andere kant op moeten kijken, een andere richting. Nee, die steden liggen op een lijn waarbij Sodom ligt ongeveer ter hoogte van de zuidelijke zuidkant van de Dode Zee. Gomorra ligt noordelijker, ligt namelijk tussen de Dode Zee en, hoe heet die berg, schiet me, die van
Massada.
Massada. Als je van Massada naar beneden kijkt, naar de Dode Zee, kijk je over Gomorra heen. Ja. Oh, en dat vertelt niemand je. En als je het niet weet, herken je het niet. Maar dat is zo. En daar vinden we nog de meeste zwavelbolletjes, eigenlijk. Maar ja. En dan nog noordelijker, Zeboeim ligt ongeveer ter hoogte van de noordpunt van de Dode Zee. En dan Adama, nog noordelijker. Adama wordt genoemd als Jozua door de Jordaan trekt met het volk. De wateren staan tot
Adama.
Dat ligt dus noordelijker. Dus Abraham kon naar het zuiden kijken, dus zag hij Gomorra en Sodom. Als hij Zeboeim en Adama wilde zien, had hij de andere kant op moeten kijken, naar het noorden. Maar dat wordt niet apart vandaan. Doet er ook verder niet zoveel toe nu. Wat het toe doet, is dat er demonstratief naar gekeken wordt. Terwijl Abraham ernaar kijkt, zien wij als het ware Abraham die naar de ondergang enzovoort. Het is een demonstratie feitelijk voor heel de wereld. En dat er naar gekeken wordt, Abraham, drukt ook uit dat de ondergang van Sodom en Gomorra, nou ja, en die andere steden, dat de ondergang van Sodom en Gomorra sindsdien, sinds Genesis 19, fungeert als voorbeeld en dus als profetie, beeld, type, prototype, voorbeeld voor het oordeel Gods in het algemeen. Ik geef u de statistiek. Na Genesis 19, nee, voor Genesis 19 wordt Sodom ook al genoemd, natuurlijk. Speelt een rol in de geschiedenis van Abraham en met zijn krijgstocht en daarna de aankondiging van het oordeel in Genesis 18. Maar in Genesis 19 vindt de ondergang van Sodom plaats. En na Genesis 19 wordt Sodom, in de val van Sodom, nog 20 keer, dat wil zeggen in 20 schriftplaatsen, vermeld in de Bijbel. Ik bedoel, die stad bestaat niet meer, maar daarna wordt hij nog 20 keer vermeld in de Bijbel, laatstelijk in Openbaring 11 vers 8, waar de naam van Sodom gegeven wordt aan Jeruzalem. De stad die geestelijk genaamd wordt Sodoma en Egypte. Hebben we die nog? Want het punt is, door al die 20 keren die schriftplaatsen Sodom noemen als voorbeeld van het oordeel dat God zal brengen over diverse zaken. Dat is, komt in de statistiek, 8 keer over Israël. Toen wordt Israël vergeleken met Sodom. God zal een oordeel brengen over Israël. Want God heeft Sodom niet gespaard, dan zal ik Israël niet sparen. Dat begint al in Deuteronomium 29 en Deuteronomium 32. Maar God gaat niet al die teksten geven. Wie het eerst komt, straks die krijgt het van. Ja. En anders dan neem ik volgende keer wel kopietjes mee van het lijstje. Maar 8 keer over Israël. 2 keer in verband met Babel. Dat wil zeggen dat het er letterlijk staat, hè? Dat Babel zal geoordeeld worden zoals Sodom. Dus 8 keer over Israël, 2 keer over Babel, 1 keer over Edom. Driemaal over Jeruzalem, waaronder inderdaad in Klaagliederen. Een Openbaring 11 vers 8 die ik zojuist noemde, was er één van. De stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, die beide namen die impliceren dat Jeruzalem zou verwoest worden. Ja, goed. Dan heb je nog 2 keer over Kafarnachum. Kafarnachum. Moesten wij zeggen, moeten wij zeggen van de gids. Maar wij noemen het gewoon Capernaum. Staat de vertaling. Weet u gij Capernaum? Ja, dat was de woonplaats van de Heer Jezus, maar daarom juist. En daarom is het wel aardig, wel vermakelijk, dat je als toerist, ja, zeker als je geacht wordt christelijk te zijn, dat je als toerist gebracht wordt naar Capernaum. Waar dan mag je dan gaan kijken naar restanten van een synagoge. Die dan, nou ja. Dat vertellen ze niet bij, maar die hebben ze voor de gelegenheid, hebben ze wat stenen die daar lagen bij elkaar verzameld en iets opgebouwd. Zo van, nou zo kan het wel ongeveer geweest zijn. Althans, dat is voldoende om de toeristen iets te laten zien. En nee, is dit de synagoge uit de dagen van Jezus? Uit de dagen van Herodes, zeggen ze, want ze willen de naam van Jezus niet noemen. Dan is het antwoord nee, deze is uit de derde eeuw, maar hij is waarschijnlijk dan toch gebouwd op de plek waar de synagoge uit de dagen van Herodes stond, hè? Uit de dagen van Jezus. Maar ik heb foto's daar ergens, ik moet zoeken in mijn boeken, en dat zijn er niet zo heel erg weinig. Maar dan vind ik wel weer die foto's van Capernaum. En die foto's waren om aan te geven dat er van Capernaum echt niks overgebleven is, omdat de Heer Jezus zei dat Capernaum zou verwoest worden. En zou worden als Sodom en Gomorra. Dat staat dan in Lucas 10. Vers 12 en Matthäus 11, vers 23. Dat staat in mijn lijstje hier natuurlijk ook, anders kon ik het zo gauw niet zeggen. Maar dat is het, hè. Ik geloof dat ik, als ik daar ben, het altijd lees. Wee u gij Capernaum, dat vindt de gist niet leuk. Maar ja, maar het staat er wel, het zou verwoest worden. Daar is namelijk niks van over. En men heeft daar ergens wat fundamenten uitgegraven. Dan kun je natuurlijk, als dat een plaats geweest is, graaf je in de grond, er zit een steen in de grond. Heeft men uitgegraven en daar overheen, daarboven, heeft men een, was het een achtkantig, geloof ik? Ja, achtkantig. Ik geloof het wel, achtkantig. Zeven was het niet, geloof ik.
Nee, acht.
Zes ook niet, hè. Nee, zevenkantig was die van de zaalspreking, logischerwijze. En achtkantig was die daar. En dat is dan gebouwd, er is een kerk gebouwd, achtkantig, boven het huis van Petrus dan, officieel dan, hè. Maar ja, het zijn de fundamenten van wat vroeger kapelle was, dus het zal wel. Maar wat ze je laten zien, is eigenlijk dus toch gewoon, alles is weg. En zo is het maar net. Je kan het gaan bekijken. Kapelle als voorbeeld gesteld voor ongelovigen. De gezegende plaats waar de Heer woonde, waar het huis was, weet je nog, waar die lammen genezen werd. Nou ja, die ging dan wel door het dak naar binnen en niet door de deur, maar toen maar. Dat. En waar inderdaad Petrus woonde dan als zijn schoonmoeder. Doet er nog niet zoveel toe. Maar zoiets. Maar het is weg. Capernaum, dus tweemaal Capernaum, en dan hebben we nog vier keer dat Sodom genoemd wordt in het algemeen voor oordeel over ongeloof, uiteraard in Matthäus, in Marcus en in Lucas en dan nog in 2 Petrus in algemeen. Dus hebben ze geteld als 20 keer bij elkaar. Ja, Sodom. En u weet wat met Sodom gebeurd is. Dus enerzijds is het verbrand, anderzijds is het in de afgrond verzonken. Die twee begrippen bij elkaar. En dat zal gebeuren met Babel. Met grote nadruk. Vandaar dat we ook hier in Openbaring 18 lezen dat men kijkt. Kijk, dat volgende vers ongeveer. Hè. Er staat vers 9, want daar waren we ongeveer aan toe. En de koningen der aarde die met haar gehoereerd en beelden gehad hebben. U weet wel, die beelden uit vers 3 is dat nog. En die we net gelezen hebben in Jesaja 47, haar beelden. De koningen der aarde die met haar gehoereerd en beelden gehad hebben, zullen haar bewenen en rouw over hebben. Ze had toch gezegd, er overkomt mij geen rouw. Nou, ze zullen rouw over haar bedrijven wanneer zij de rook haars brands, de rook van haar brand dus, zullen zien. En in gedachten zie ik Abraham staan kijken naar de rook van de brand van Sodom. Ziet u? En hoewel Sodom hier niet genoemd wordt, krijg je automatisch dat plaatje voorgeschoteld. Oordeel over deze stad. Van verre staande, vers 10, van verre staande uit vrezen van haar pijniging. En zo stond Abraham van verre te kijken naar de rook die opging. Van de stad heeft hij misschien wat kunnen zien, maar voor een belangrijk deel niet, omdat het inderdaad in de diepte verdwenen is. De diepte van de Araba. Enzovoort. Zeggende, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want maar de Heer was sterker, hè? Sterk is de Heere God die haar oordeelt, vers 8. En nu vers 10, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in 1 uur gekomen. Dan heb je een dubbele wee, zoals we dat kenden, ook uit Jeremia 51 weer. En natuurlijk al eerder uit Openbaring 14, waar het ook al genoemd was, er blijven verwijzingen naar hetgeen eerder en al van ouds was aangekondigd. Ooit komt er een eind aan Babel. En wat het Babel dan is, daar gaat het volgende vers over, vers 11. En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt. Goederen, hun waren, handelswaar. waren van goud, zilver en kostelijk gesteente. Dat zijn zo de Bijbelse uitdrukkingen voor de kostbaarheden. En van parelen en van fijn lijnwaad, kleding, en van purper en van zijde en van scharlaken. Dat is kostbare kleding, hoewel het gaat om, het zijn ook kleuren.
De kleuren.
Maar ja, het is meteen kleding, dat weet je. En allerlei welriekend hout. U weet, welriekende dingen en welsmakende, dat is geen goed woord, weet je niet. Welriekende, welsmakende dingen, de specerijen. U weet toch de hoogtijdagen van economisch gezien van Nederland. Dat was toen Nederland net bestond en zich vrijgevochten had van de Spanjaarden en van Barcelona. Oh nee, van PSV zouden we het niet hebben. Na de 80-jarige oorlog, weet u wel, dan krijg je de 17e eeuw. En dat heet dan de Gouden Eeuw. En toen werd Nederland als land, wat het net bestond, werd schathemeltje rijk. En dat betekent dat er toen weer heel wat creatiefs gedaan werd en kunst is tevoorschijn gebracht. Dankzij dat er geld genoeg was. Nee, er waren arme mensen ook genoeg. Die zijn er altijd, zegt de Bijbel, arme mensen. Dus toen maar. Maar dat waren de hoogtijdagen, maar het was hoofdzakelijk en in een hoge mate door de zogenaamde, vraag maar naar Balkenende. Ja, door de Verenigde Oost-Indische Compagnie, bijgenaamd de VOC, enzovoort. En die handelden over de hele wereld, maar waar handelden zij in? Hoofdzakelijk in kruipnagelen. Kan je daar rijk van worden? Ja, best wel prachtig wel. De kruipnagelen van Ambon trouwens.
En de peper.
Ja, noem maar. Al dat spul, wat van die potjes, weet u wel, die we dan in de keuken hebben, of waar u ze dan maar hebt. Die kruiden, heel alfabet vol met kruiden. Dat waren de kostbaarheden vroeger. Je vraagt je af hoe het eten smaakte in voor de 80-jarige oorlog. Geen suiker, geen zout, geen peper, geen kruidnagelen. Geen aardappelen trouwens ook. Misschien net of weet ik niet. Maar die hebben we uit Zuid-Amerika gehaald, toch? Aardappelen. Ja. Mais, waar we de kippen mee voeren, weet ik ook niet.
Ja.
We hadden ook niet mais, komt uit Noord-Amerika. Maar zoiets, hè. Nee, zelfs geen kalkoen, want die kwam uit Turkije. Maar daar zullen we het maar verder dan niet over hebben. Maar hier, dit worden kostbaarheden, wordt gezien als kostbaarheden. Er werd inderdaad goud geld voor betaald, voor een beetje smaak, een beetje flavor in je eten, maar goed. En dus allerlei welriekend hout en allerlei ivoren vaten.
Het
is nog steeds kostbaar.
Ivoor mag niet.
En allerlei vaten van vaten, dat betekent nog steeds hetzelfde als wat het altijd betekent, voorwerpen. Gebruiksvoorwerpen, dat is een vat. Ja. In allerlei vaten van de kostelijkste hout en van koper en van ijzer, want ja, metalen, dat is ook van een wat latere datum eigenlijk en moeilijker aan te komen enzovoort. Vandaar dat men spreekt over de ijzertijd en daarna de bronstijd met het koper enzovoort. Voor wat dat waard is allemaal, want het is een beetje flauwekul in hoge mate. Maar doe maar. En van marmersteen, kostelijke steen en kaneel, daar komt hij alsnog, was had ik nog vergeten, kaneel. En reukwerk en welriekende zalf, luchtjes. En wierook en wijn. En olie en meelbloem en tarwe en lastbeesten, daar komen de auto's alsnog. En lastbeesten en schapen en van paarden en van koetswagens. En van, en dit is de grap.
Nee.
Nou ja, dat is niet het goede woord, maar het is het wel. Dan komt de turnaround aan het eind van het stuk. En van lichamen en de zielen der mensen. Want ze mogen dan rijk en vrij zijn geworden en geen denks gebrek. Dit is Laodicea, waaruit ik citeer. Uit Openbaring 3, de laatste brief daar. Ze zijn rijk en verrijkt geworden en hebben geen zinsgebrek. Nee, dat is in het Rijk van Babel zo, dat is in onze dagen dus ook zo. Dat is Babel, de mondialisering, de wereldhandel, het geen Trump verhoeden, maar en de Brexit enzovoort. Maar niettemin, daar gaat het om. En ik sprak, misschien heb ik u dat verteld, dat kan eigenlijk niet, maar het zou kunnen. Ik sprak laatst iemand die ik nog ken van vroeger als drummer, die niet meer drumt. En die zegt, we hebben het over hoe gaat het nou met je enzovoort. En die man was professor, dokter, maar ik zal zijn naam niet noemen, professor, dokter, sowieso, econoom, lid van de Sociaal-Economische Raad, in de tijd al, enzovoort. En hij vond dat het erg goed ging met Nederland. We hadden het over zijn huis in Frankrijk. En waar er al was. En allemaal rijk. En dan kwam er niet te kort. Waar Nederland was een van de rijkste landen ter wereld. Enzovoorts. Ja, als dat je enige norm is, materiële rijkdom. Is wel triest hoor. Dus je niet anders zegt dan dat. Maar ja, dat verdwijnt allemaal. En dat is in ieder geval niet blijvend. Kan ook bovendien van de ene dag op de andere zomaar weg zijn. Wat las ik nou? Nou ja,
Tom.
Ik hoef toch niet te weten wat ik was. Iemand met zijn aandelen Google, geloof ik, die dan...
Meneer Tom.
Nee, mijn aandelen Tom was het, geloof ik.
Ja, kom je.
Ja, 30% van zijn kapitaal zien verdampen. Ja, dat is het dus nooit geweest, dat kapitaal. Dat is allemaal flauwekul. Dat zijn rekensommetjes. Dat zijn cijfertjes. Dat zijn, dat stelt niks voor. Dat is administratie. Dat betekent allemaal niks, hoor. Dat kan van de ene op de andere dag weg zijn. En dan moet je overnieuw beginnen met een tintje verliefdink. Ja, dat is allemaal voor uw tijd. Ik zal u er niet meer lastigvallen over hoe dat werkt. Dan zorg je dat er oorlog wordt en dan kun je gewoon overnieuw beginnen en is alles weer geregeld. Dat is het nut van oorlogen. En daarom zijn ze er. Maar goed, omdat het economisch systeem waarover hier gesproken wordt, over die materiële rijkdom, ja, dat eigenlijk berust dat op criminaliteit. Want naar Bijbelse maat hoor u mij zeggen, mij maakt het niks uit, maar na Bijbelse maatstaven is ons hele economisch systeem een grote maffia. En dat is het dan. En daarom zijn we onderweg van crisis naar crisis. En dat kan namelijk helemaal niet anders. En dat zit hem in ons geldsysteem en de manier waarop wij ermee omgaan. En in de eerste plaats zit hem dat in het idee, maar dat heb ik u al vaker verteld, dat geld groeit. Je deponeert ergens geld en dan kun je het laten terughalen met rente. Dit is onzin. Dit is volstrekt onzin. Dat bestaat niet. Fundamenteel bestaat niet. Als het toch bestaat, hebt u iemand belazerd. Iemand heeft er dan voor moeten betalen. De kans is groot dat die iemand aan de andere kant van de wereld woont. In een soort derde wereldland. En daar sturen we dan ook weer wat geld naartoe te willen van onze gewetens. Sturen we een deel weer terug. Maar niet anders, want anders werkt ons systeem niet meer. Want let u maar op, als onze economie niet groeit, dan breekt de paniek uit. Dan valt het namelijk in elkaar. Het moet groeien om het systeem in stand te houden. Dat zit hem in het idee van geld moet groeien. En als het dat niet doet, dan dondert het in elkaar. Dat is nog eenmaal niet anders. Dat komt door ons systeem, maar dat systeem deugt niet. Het is in de Bijbel verboden En er staat de doodstraf op, betalen of het, het vragen of het betalen van rente. Dat wordt beschouwd als moorddadig, zoiets. Dat is het ook. Of je dat dan leuk vindt of niet, maar dat is zo. Ik ga er niet over praten, er is lang genoeg over geschreven en gedebatteerd over dat idee. Maar ja, de mensen die er het meest belang bij hadden, hebben het gewonnen. En dat was niet in de laatste plaats de zogenaamde christelijke kerk die er belang bij had. Dus ja, ik ga het er maar niet over hebben. Maar iedereen weet, nou nee, niet iedereen weet, maar je, als je het nazoekt, het idee van dat geld rente opbrengt, dat er handel zit alleen maar in geld, wat eigenlijk niks is, want het is alleen maar een ruilmiddel, een tegoedbon, het is eigenlijk niks. Het is een zegeltje wat je ergens bij krijgt, weet je wel. Het zijn, vlieguren. Het zo goed.
Airmiles.
Ja, sorry. Airmiles. Het zat toch in de buurt, hè? Het zijn je airmiles. Of je dacht, spaart u airmiles? Ik niet. Schiet niet op. Maar sommigen wel. Sommigen wel, al jaren hebben ze uitgevonden dat als ze die dingen ouder zijn, die bonnetjes, dan een bepaald aantal jaren, dat ze niks meer waard zijn. Ja, zo werkt het, ja. Allemaal maffia. Ze beloven nu een pensioen. Als u 65 wordt, dan krijgt u zoveel per maand of per jaar uitbetaald. Dan vergeet het maar rustig. Dan kunnen ze wel beloven. Ik heb het bijgehouden ooit. Ik heb geen pensioen, maar dat doet er niet toe. Maar ik heb ooit bijgehouden, die belofte, dat is echt helemaal niks voor waar. Dat doen ze echt niet. Dat beloven ze alleen, maar er komt niks van terecht. Achteraf. Dat kan ook eigenlijk helemaal niet. Want het berust op dat je ingelegde geld groeit. Nou, geld groeit niet. Echt niet. Probeer het maar. Stop het maar in een bloempot of stop het een beetje verder. Groeit niet om een rug en groeit niet aan bomen. Het is gewoon onzin. Iemand anders moet ervoor betalen. Als je niet iemand kunt vinden om het uit te knijpen, dan gaat het niet goed. Het gaat niet goed, want je kunt steeds minder mensen vinden die het nog uit kunnen knijpen. Heb je die nog? Nee, dat is niet wetenschappelijk zoals ik het verwoord. Maar zo zit het in elkaar. De oplossing van dat hele probleem van onze economie, dat bestaat wel, maar je moet die rente afschaffen. Maar dat wil men niet, want men heeft er belang bij. Nou, dat komt echt niet goed. Maar dat is Babel. Maar wat ik wilde zeggen is dit. Iedereen die dat nazoekt, dit systeem, komt vanzelf tot de conclusie dat het hele idee afkomstig is uit Babel. Letterlijk. Historisch. Daar hebben ze uitgedacht, in Babel, hebben ze uitgedacht dit hele systeem van geld lenen en met rente terughalen enzovoort. En van daaruit is het heel de wereld overgegaan. Niet in de laatste plaats, maar daar mag je niet hard op zeggen hoor, dus ik zal het heel zachtjes zeggen. Niet in de laatste plaats via Joden in de Babylonische ballingschap.
Ja.
Dus dat gedocumenteerd staat in mijn geschiedenisboeken. Ja. Wie heeft zoiets bedacht? Ja, Babel. En in Babel is het geëxporteerd geworden. En de Joden hebben uitgevonden dat in hun Tenach, in hun Oude Testament staat, dat ze geen rente mogen vragen, maar dat geldt dan alleen voor hun eigen volk. Want voor heidenen mogen ze dat wel vragen. En van daaruit is het de wereld ingegaan. Nee. En dat is wat hier beschreven wordt, uitgebreid. Vers 12, dat is die handel. En zo. Wat kost een kruidnagel? Wat kost peper? Nou, wat de gek ervoor geeft. En dan blijkt het ineens goud waard te zijn, om zo te zeggen. Zo gaan die dingen. Maar in werkelijkheid kan dat natuurlijk nooit. Maar zo zit dat hele systeem in elkaar. En als het eindigt met en van lichamen en daarmee de levens, de zielen der mensen, dan betekent het inderdaad dat om het systeem, dat het in stand houden van dit systeem mensenlevens kost. Want waar aan de ene kant sprake is van verzamelen van rijkdom, is het aan de andere kant te verzamelen van armoede. Dat is een raar woord, zoals ik het zo zeg. Maar dat hoopt zich ook op. Reken het maar uit, die is heel gemakkelijk. Geld stroomt in onze economie per definitie naar degenen die het hebben. En van degenen die het niet hebben. Wiskundig kan het zo niet, maar dat is wel wat er gebeurt. Dat kan niet anders. Want de rijken lenen het uit en krijgen het met rente terug.
Ze worden rijker.
Dus het stroomt altijd naar de rijken toe, vanzelf. Dat is het systeem. Heb je dat nog? Nou ja, en ik leef lang genoeg om het te kunnen constateren. Ik heb in mijn leven nogal wat schrijvers meegemaakt aan de linkerkant van het politieke spectrum hier in Nederland. De grote schrijvers bij de vakbonden enzovoorts. Die wilden een betere verdeling en hoe heet zoiets? Nivellering van inkomens en al dat soort dingen meer. En die lui met een grote mond maakten zo carrière. En een politieke carrière die dan bij tijds ophoudt, die politieke carrière. En daarna vind je ze terug precies aan de andere kant van het spectrum. Want ze zijn de grote leiders, de grote bazen van de grote banken in Nederland. Hè? Hadden we het al gehad over...
Nee.
Ja. Of Wim Kok had het over.
Wim Kok
laten we hier niet aan beginnen, want er wordt een hele lange lijst. Daar komen ze terecht. Daar gaan ze verzilveren, heet dat. Enzovoorts. En niks nivelleren, integendeel. Nou, daar heb je een systeem. Zie? Nou, dat is waar het hier over gaat. En dus Babel wordt rijker en rijker en rijker. Het stroomt allemaal daar naartoe. Zo gaat dat. En de continent dan, maar de mensen leven daarvoor. Voor dit, om het systeem in stand te houden. Aan de ene kant de lui die ervan profiteren, aan de andere kant de lui die ervoor moeten zorgen en die dus per definitie onderbetaald worden. Begrijp je me goed? Ik neem geen positie in aan de linkerkant van het politieke spectrum waar ik het zojuist over had. Maar niettemin ben ik van mening dat het dus zo werkt, toch? Zie? Iemand moet dat betalen. Nou, en dus er komt een eind aan. De heer zal er een eind aan maken, logischerwijze. Die heeft zijn economische wetten trouwens vastgelegd in de Mosaïsche wet. Maar het is nou mijn onderwerp niet, uiteraard, hè. Maar er staat dus, de vrucht der begeerlijkheid uw ziel van uw leven is van u weggegaan. En al wat lekker en wat heerlijk was, want het gaat toch over voedsel en kleding en wel smakend en wel riekend, gaat om levensgenot. Het is van u weggegaan en gij zult hetzelfde niet meer vinden. Dat gaat over die kooplieden der aarde. Hun handel verdwijnt. Zie? De kooplieden deze dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan, uit vreze van haar pijniging, wenende en rouwmakende. Dit is de grootste economische crisis die de wereld ooit gekend heeft of zal hebben. Want het is de ondergang van de stad, maar het is de definitieve ondergang van de hele wereldeconomie. En daarmee van die rijkdom. Het brengt ons via deze versen eigenlijk ook in, ik dacht aanzalend, maar het brengt ons eigenlijk ook in Ezechiël 28. Ezechiël 28. Maar 27 feitelijk al. aarzel altijd bij die hoofdstukken. Maar die hoofdstukken spreken over de koning van Tyrus, ook genoemd de vorst van Tyrus. En Tyrus, daarvan wordt hier de ondergang aangekondigd. Ook zo'n stad. Het wordt niet in verbrand gebracht in de Bijbel, althans niet met Sodom, voor zover ik weet. En voor zover ik mij herinner. Maar er zou een oordeel komen over Tyrus. En de achtergrond van Tyrus is deze. Tyrus wordt geacht lang de grote havenstad, de grootste havenstad geweest te zijn van de Phoeniciërs. Zo heet dat, de Phoeniciërs. En dat, die Phoeniciërs, dat weet iedereen. Gaat die weer, dat weet iedereen. Dat is niet zo, maar dat had je kunnen weten. De Phoeniciërs zijn die lui, de Phoeniciërs of Feniciërs, hoe je dat maar uitgesproken had willen hebben. Met een O en een E die je aan elkaar schrijft van oudsher. Phoeniciërs, maar wij spreken het uit als Phoeniciërs, weet ik veel. Phoeniciërs, dat zijn die lui die vanaf de Levant, heet dat, dat is de oostkust van de Middellandse Zee, de hele wereld overvoeren. Dat was niet in de dagen van de VOC, meneer Balkenende, maar dat was vanaf ongeveer 1000 voor Christus en de daaropvolgende 2, 3... een halve eeuw, zoiets. Ik kijk niet op 100 jaar nauwkeurig deze keer, maar zoiets. De Phoeniciërs, die voeren de hele wereld over, hebben trouwens ook hun naam overal nagelaten enzovoort. En ook in Europa trouwens, zelfs tot in het hoge noorden aan toe, bij de Oostzee enzovoorts. Nou, laat maar zitten. Maar die hebben de hele wereld overgevaren. En in ieder geval ook de Amerika's, Noord- en Zuid-Amerika, hebben daar ook sporen nagelaten, hebben inscripties nagelaten. Dat kon niet zijn, men, want ze konden toen niet, want ze hadden geen kompas. En hoe weten wij nou of zij geen kompas hadden toen? Ik bedoel, en je moet ook zonder kompas de wereld over kunnen varen. Daar hebben wij de sterren voor, trouwens, dus het moet toch redelijk goed kunnen allemaal. En de wind waait overal, nou niet altijd, maar wel overal. Dus ja, je kan de hele wereld overzeilen en dat hebben ze ook gedaan, ze hebben hun sporen nagelaten. En waarom deden ze dat? Ja, voor de handel. Om handel weg te brengen en om op te halen, niet alleen grondstoffen, maar ook producten enzovoort, de hele wereld over. En hun belangrijkste haven was die van Tyrus. Het heet Tyrus, dat is ons woord rots. Oké. Het is Tyrus. Tsoer. De rots. Het is, in het Nederlands is het een anagram, rots. Maar dat is wat het woord betekent. Dat was een rotseiland voor de kust. Van, ja, de Levant, want zo heet dat. De oost. Levant is oost, hè. Maar de Levant is de oostkust van de Middellandse Zee. Dat is dus in het noorden Syrië, dan Libanon naar het zuiden toe. En daar liggen de Tyrus en Sidon. En nog zo wat van die plaatsen, waaronder Byblos. Maar goed. En niet te vergeten Beirut, Barat. Die naam is overgegaan naar de kolonie in, dat was Carthago, die heet ook Barat in het Hebreeuws. Maar laten we zitten, Beirut kennen we nog. Barat, Brit, dat woord is het. Verbondsvolk, ja. Maar goed, bij Syrië, Libanon, voor mij een paar de Libanon, maar dat is dus, zo heet het gebergte dan. En dan krijg je Israël. En dan helemaal in het zuiden, in die hoek krijg je nog de Filistijnen. En daar de hoek om, maar dan ben je aan de zuidkust van de Middellandse, dat is Egypte. Hebben we die nog? Want die oostkust, dat is, en misschien een stukje Egypte, dat waren de Phoeniciërs. In de praktijk, overigens, moet ik u zeggen, waren dat Israëlieten in hoge mate en aangestuurd door Salomo. De grote man, de grote wijze, die heeft ook voor de taal, voor het alfabet en voor de navigatie en al dat soort nog meer uitvindingen gezorgd. Maar dat vertel ik u een andere keer, want de Feniciërs waren in hoge mate gewoon Israëlieten en vandaar de naam Beirut en Barat, Britten. Namelijk, het verbondsvolk, Britaan. Maar ze beheersten de wereld, zei je. Dat vind je later bij de Britten terug, Rule Britannia, dat weet je. De Britten beheersen de wereld, zei je. Maar dat deden ze al toen ze nog Feniciërs waren. Is dat hetzelfde volk? Ja, het is hetzelfde volk. Echt, echt waar. Israël, in hoge mate. Nou, maar het waren de Feniciërs, de grote zeevaarders van die dagen, maar daarmee ook Israëlieten. Maar zij beheersten de wereldhandel. En daarbij gaat het om materiële, stoffelijke dingen. Daar is op zich niks mis mee, maar voordat je het weet, draait het leven daarom. Gaat over niks anders. Vraag het maar aan, dat weet ook iedereen langzamerhand, vraag het maar aan onze minister-president. Iedereen 65 cent erbij per dag, geloof ik. Weet ik veel. Ik heb het uitgerekend, maar dat had ik ook niet hoeven doen. 1,5% erbij, of hoeveel was het ook weer? Nee, ik vind het zo'n onzin. En vertel eens niet hoeveel eraf gaat. Aan de andere kant, want ze pakken hier veel groter terug, hoor. Kent u die mars? 1 stap vooruit en 2 achteruit. Nou goed. En ze vertellen je alleen die stap vooruit, want ja, je moet objectief blijven en je moet de mensen niet ontmoedigen, enzovoort. Het gaat om uitwendige dingen. En de professor dokter waar ik het net over had, hetzelfde verhaal. Het ging alleen over uitwendige en materiële dingen. We zijn een materialistische wereld geworden. Het gaat om de uitwendige mens. En als we een paar centen missen, dan vallen we in een diepe put. En dan komen we in de stress terecht. Enzovoort. Want we inwendig hebben we geen enkele geestelijke veerkracht meer. Of wat dan ook. Zo ligt dat toch? Ik zei toch de... Ja, dat u, ja. In zo'n wereld leven wij. Maar je herkent dat al in Tyrus, hier, in deze profetie. Begrijp me goed, in Ezechiël komt Babel ook aan de orde. Maar hier gaat het nog over Tyrus als de grote stad die de wereldhandel beheerst. En die stad lag inderdaad aan vele wateren, een term die trouwens later voor Babel gebruikt wordt, aan vele wateren. Maar Tyrus lag zelfs in het hart der zeeën, vers 2 van Ezechiël 28. Omdat uw hart zich verheft en zegt, ik ben God, ik zit in Gods stoel, in het hart der zeeën. En ik hoop dat u meteen daarin eigenlijk gewoon de duivel herkent. Alleen hier is hij de koning van Tyrus. En in Jesaja 14 was hij de koning van Babel. Maar het is toch heus dezelfde. En om de locatie. Natuurlijk gaat het over een locatie. Maar niet alleen maar over een locatie. Het gaat waar. Waar die locatie voor staat. Tyrus, de wereldhandel. Zoals in een latere fase van de geschiedenis Babel dat zou zijn. Tyrus werd uiteindelijk vernietigd in de dagen van. Eigenlijk pas in de dagen van Alexander de Grote. Dat was het definitieve oordeel, want Alexander de Grote veroverde Tyrus. En het resultaat was dat Tyrus vanaf dat moment geen eiland meer was, want hij legde een dam aan vanaf de wal naar het eiland om deze rots voor de kust te veroveren. Maar Tyrus is wel degelijk veroverd geworden door de Assyriërs in de dagen van de ondergang van het Tienstammenrijk. Maar dat betekende niet het einde van de stad, overigens. Maar het punt is dat hier beschreven wordt een toekomstige ondergang van Tyrus in het hart der zeeën. Dus inderdaad aan vele wateren, zoals van Babel gezegd wordt. En hier gaat het ook over kostelijk gesteente, sardisstenen, topazen, diamanten, turkooizen, sardoningstenen, jaspistenen, saffieren, robijnen, smaragden en goud en het werk uw trommelen en uw pijpen. Dat is een wat ongelukkige vertaling, maar ik laat het maar staan. Was bij u enzovoort. Hier wordt gesproken over de rijkdom van Tyrus. Dat is trouwens al zo in hoofdstuk 27, waar ook sprake is van dure kleding, van purper en scharlaken, en van schepen van Tarsis, en over zilver, ijzer, tin en lood waarin ze handelden, enzovoort. En de veelheid uw koophandel in vers 16, uw werken met smaragden, purper en gestikt werk en zijde en Ramoth en Katgod, wat het maar allemaal is. Zij handelden op uw markten, en lees u het hoofdstuk maar door. Het is één grote wereldhandel. Tyrus. Het kwam van heel de wereld en het werd vanuit Tyrus ook weer heel de wereld ingestuurd. En intussen verdienden ze daar goud geld in Tyrus, enzovoort. Nou, dat Tyrus in het midden van de zeeën wordt vergeleken met het antichristelijke rijk. De koning van Tyrus, daarvan wordt gezegd in vers 14 van Ezechiël 28. Nee, eerst in vers 2. Dat hij zegt, ik ben God en ik zit op Gods stoel. Die herken je meteen, hè? Omdat je die kent van de koning van Babel in Jesaja 14. En vervolgens Ezechiël 28 vers 14... Gij waart een gezalfde, overdekkende gerub. En ik had u gezet. Gij waart op Gods heilige berg. Gij wandelde in het midden der vurige stenen. En je weet over wie het gaat. Over de duivel. Van wie we in het Nieuwe Testament lezen. Dat is iets als Johannes 8 of zo. Hij is in de waarheid niet staande gebleven. En hier staat, gij waart volkomen in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is, door de veelheid uw koophandels, maar dat woord wordt hiervoor, in dit hoofdstuk, maar ook in hoofdstuk 27, al vele malen gebruikt, door de veelheid uw koophandels. Overigens, dit woord verkoophandel kennen wij als de naam voor het beloofde land, Canaan. Canaan. Koophandel. Maar hetzelfde woord, koophandel, wordt ook vertaald met bedrog. En ik heb het niet nagekeken, ik weet het niet uit het hoofd, maar misschien kunt u het zelf eens opzoeken. Dit woord verkoophandel, misschien zijn er Bijbels in omloop, vertalingen in omloop, waar inderdaad vertaald is met door de veelheid van uw bedrog. Het is namelijk hetzelfde woord. Niet dat koophandel noodzakelijk bedrog is, dat hoeft niet. Koophandel in idealiter zou ook distributie moeten zijn. En zolang het dat is, is er niks mee mis. Maar als het domweg de grote bedragen, koopsommen gevraagd worden, is het bedrog. Hebben jullie dat nog? Het ligt dicht bij elkaar. En waar die grens ligt, die is ook enigszins vaag. En vandaar dat het zo makkelijk gaat. Ik kijk 's avonds nog wel eens op televisie naar die Wayne Carini, heet hij, die al de auto's opscharrelt, opknapt desnoods, en daarna weer, heet die zender ook weer?
Discovery.
Hè?
Discovery.
Ja, dat kan ik niet verstaan.
Discovery.
Ja, moet je dat toch zeggen, anders hoor ik het niet. Dank je. Op Discovery, zegt mijn vrouw dat het is. Maar goed, waarschijnlijk discoveren ze dan al de auto's of zo. En als die man, die Wayne Carini, aardige vent overigens, mag die man wel, maar dan zegt hij, ja, deze auto doet het goed. Dan denk ik, dan rijdt hij zeker goed, maar dat bedoelt hij niet. Dan bedoelt hij dat hij het goed doet op de veiling. Dat er flink geld voor betaald wordt. En vorig jaar leverde ze, denk ik, dan nog $60.000 op. Maar omdat er ineens vraag naar is, dit jaar, een ton meer of zo. Tussen de 150 en 175.000. Die auto doet het goed. Weet je wel. En dan gaat het dus weer gewoon over... Ja, waar gaat het over? Dat is zo'n brok blik toch niet waard. Ja, en gek geeft het ervoor. En als jij zo'n ding hebt en iemand zegt... ik geef je dus over geld, dan zeg je toch ook... ja, doe maar. Dan zeg je toch ook niet... nou, nee hoor, dat is zo'n ding toch niet waard. Hè? En voordat je het weet, is het bedrog, want zo'n ding is dat natuurlijk niet waard. Maar er is altijd wel iemand die fanatiek komt verdedigen dat dat wel zo is, want sommige mensen hebben dat ervoor over. Ja, dat komt omdat die zoveel geld achter de hand hebben dat het ze niet uitmaakt hoeveel ze ervoor betalen, want geld speelt voor hen geen rol. Maar daar zit ook iets crimineels achter, hoor. Toch? U weet toch dat je van werken niet rijk wordt? Of?
Nee, kan nooit meer, ja.
Probeer het maar eens. Dat gaat je echt niet lukken. Ik heb nogal wat klarinettenbouwers gekend in... waar het maar was, in Oost-Duitsland, in Maartmannkirchen. Hoe ging het weer eens naartoe eigenlijk? Maar goed, ik heb er niks mee te zoeken. Inmiddels. Maar ik heb er nogal wat gekend. Het waren, ja... een beetje arme sloepers eigenlijk. Ja, komt u maar mee naar de werkplaats, dan moet je de gang en de keuken door. Dan hebben ze een hok achter het huis. En dan bouwen ze van die prachtige instrumenten. Je weet niet wat je... Ja, echt. Maar goed, die lui worden daar niet rijk van. En als je daar grote villa's ziet staan, in die dorpen daar... Ja, dat waren de handelaren. Die kochten die instrumenten op. Voor een schijntje. Zodat die makers, die konden nog net in leven blijven, maar dan had je het wel gehad... En die handelaren met het schat hemeltje rijk. Daar staan we dan veel aan het paleizen. Ja. En ja. Ik denk dat het nog zo is, maar dat weet ik niet zeker. Maar zoiets. Zo gaat het. Dat vergadert kapitaal. Dat is handel. En dat onrechtvaardig is. Ja, daar hoef je niet aan de linkse kant van het spectrum te staan, denk ik, om dat te kunnen constateren. Distributie is mooi. De handelaren die vinden de afzet, vinden de klanten. Dat is mooi. Daar moeten ze voor betaald worden. Vind ik ook. Maar dit is toch geen verhouding? Nou ja, kunnen we lang en kort over hebben, maar de Bijbel veroordeelt het. En vandaar dat het woord voor koophandel en voor bedrog hetzelfde woord is. Maar hier, lees die hoofdstukken maar, hier gaat het over precies hetzelfde, alleen nu heet het Tyrus. En er is een eind aangekomen, want Tyrus bestaat niet meer. Is uiteindelijk definitief verwoest geworden. En die hele handel, die hele zeevaart, alles is verdwenen, om zo te zeggen. En in tweede instantie, dat zal gebeuren met Babel precies hetzelfde. Dat betekent in de praktijk dat ook zichtbaar naar de buitenkant... dat hele wereld, de hele wereldeconomie, zijn centrum zal krijgen. Nee, niet in Londen, waar het lange tijd geweest is. Amsterdam trouwens, maar dat was in de Gouden Eeuw. Of waar ook ter wereld, maar dat het terugkeren zal naar waar het eigenlijk thuis hoort, naar Babel. Dat veronderstelt dus inderdaad het herstel van Babel, zoals in de Bijbel aangekondigd. En als het hele systeem vernietigd zal worden vanwege de openbaring van het koninkrijk van Christus, betekent dat ook letterlijk de val van Babel, maar daarmee het eind aan dat systeem. Daar gaat het om plaats te maken voor, nou ja, ik denk in hoge mate dat wat in de Mosaïsche wet dien aangaande vermeld is geworden. Niet omdat het de Mosaïsche wet is, maar omdat wij daar vinden hoe de Heer over die dingen denkt. En dat zal worden geïmplementeerd straks in de dagen van de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Maar ik vraag u dringend, lees deze hoofdstukken in Ezekiel 27 en 28. Het is hetzelfde als wat je leest in Openbaring 18. De ondergang van de stad die alle touwtjes van de wereldhandel, de wereldeconomie en daarmee van de macht in handen heeft. Want geld is macht.
Yes.
En daar moeten we het bij laten.
Het is de hoogste.
En het klinkt allemaal een beetje triest misschien, maar dit is een blijde boodschap hoor. De blijde boodschap is de ondergang van heel het wereldsysteem, van heel die wereldmacht. En het is echt inclusief de hele wereld. Zeker wel. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij u mogen kennen. En dat u uw woord ons hebt nagelaten om ons te onderwijzen in wie u bent. En dat doet u door te vertellen wat u doet, wat u gedaan hebt, wat u doen zult in de toekomst, maar ook wat u doet in het heden. In dat werk waaraan wij delen hebben gekregen toen wij in geloof tot u kwamen en knielden voor uw troon der genade. We danken u dat wij daaruit mogen leven en dat u ons trekt daarmee uit deze tegenwoordige boze eeuw waarin alles krom is en waar men de waarheid niet kent dan wel in ongerechtigheid ten onder houdt. Maar we danken u voor het grote voorrecht dat wij ook vanavond hier aan deze plaats mochten samenkomen rondom dat woord dat ons in dit geval in het bijzonder spreekt over het einde van de tegenwoordige boze eeuw en daarmee het aanbreken dan wel het openbaren van uw toekomende eeuw, namelijk van uw koninkrijk. En we danken u dat we daarnaar mogen uitzien. Niet zozeer naar de val van dit oude, maar in de eerste plaats naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. In het besef dat wij daar deel aan zullen hebben, omdat u ons gemaakt hebt tot mede-erfgenamen met Christus en daarmee erfgenamen hebt gemaakt van dat koninkrijk en gemaakt hebt tot koningen en priesters. Wij danken u voor de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent over ons. Zodanig dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw en uit de duisternis, omdat wij zouden wandelen in uw kracht, we zouden staan in de vrijheid en wandelen in het licht, tot verheerlijking van uw naam. Amen.